Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste luisteraars, zeer hartelijk welkom in deze vierde en laatste uitzending van deze grote reportage over de studie van diaken Dominique Oversteins, die reeds bijna 20 jaar in Rome zich grondig bezighoudt met de houding van paus Pius XII tegenover de Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. We zenden deze reportage terug uit naar aanleiding van de aankondiging door paus Franciscus dat de Vaticaanse archieven van paus Pius XII vanaf 2 maart 2020 zullen worden opengesteld. En deze loopt dan van 1939 tot aan zijn dood in 1958. Het is een reportage die poogt te beantwoorden aan de wensen van paus Franciscus, waar deze laatste vermeldt dat het vrijgeven van deze archieven mag leiden tot een beter begrip van de heldere en de moedige beslissingen van de paus en van zijn motieven bij moeilijke beslissingen en zijn menselijke en christelijke voorzichtigheid. Zo stelden we vast hoe deze paus plots bij de aanvang van de jaren 60 van de vorige eeuw een massa beschuldigingen moest incasseren alsof hij niets zou gedaan hebben voor de redding van de Joden of niets zou gezegd hebben om Hitler en het nazisme te veroordelen. Meer nog, zelfs beschuldigingen dat hij een bondgenoot was van niemand minder dan Hitler zelf. En uit de reportage komt al zeer duidelijk naar boven hoe al deze beschuldigingen feitelijk vandaag de dag kunnen ontkracht worden. En het is dan ook spijtig hoe onmiddellijk na de aankondiging van paus Franciscus door bepaalde media Pius XII terug door het slijk wordt gehaald. In de voorbije uitzendingen heeft de diaken een aantal resultaten van zijn studie en andere studies uit de doeken gedaan met duidelijke bewijzen over de onschuld van deze paus, waarvoor hij zelfs positieve reacties bekwam van de Joodse gemeenschap, de grootste slachtoffers van het nazisme. Dergelijke positieve reacties getuigen toch van de degelijkheid van zijn onderzoek, die uiteindelijk gebaseerd is op de getuigenissen van de Joden zelf. En ik herhaal even dat de diaken in het interview het woord Hebreer gebruikt in plaats van Jood, wat in het Italiaans wel nog gebruikelijk is. En zo zijn we na deze 3 uitzendingen gebaseerd op een interview uit het jaar 2014 en een recenter interview van augustus 2017 gekomen aan een soort van opmaken van een stand van zaken. Het eerste interview was naar aanleiding van een grote publicatie van de stand van zaken in de Osservatore Romano van 12 maart 2014. En het tweede interview kwam er naar aanleiding van een symposium die in Rome werd gehouden op 2 maart 2017. En zo kreeg diaken Dominique Oversteins een telefoontje van advocaat Emilio Artiglieri, voorzitter van het Comitato Papa Pacelli, een internationale vereniging met als doel het leven en de geschriften van paus Pius XII bekend te maken.
Ook ik zelf was totaal ervan verbaasd. Op 1 februari 2017 ontving ik een telefoontje van de advocaat Emilio Artiglieri met het verzoek of ik op 2 maart 2017 in het symposium in Rome, Centrum, een bijdrage kon houden over de laatste stand van zaken van de onderzoekingen, 3 jaar na de eerste publicatie van de activiteit van Pius XII in het helpen van de vervolgde Joden tijdens de Romeinse bezetting, nazi-bezetting. Door grondige doorname van de studieonderwerpen van de laatste 3 jaren bleek dat we over het hele front, over het hele thema, van alles wat we toen in 2014 gezegd hebben, overal nieuwe ontwikkeling vaststelden. En dit betekende, toen ik dat begrepen had, 2 dagen na het telefoontje, ben ik begonnen iedere dag te werken en slechts 5 uur per dag heb ik geslapen. Tot aan de presentatie op het symposium van 2 maart 2017 in Rome.
Het was de bedoeling van deze advocaat dat diaken Oversteins op het symposium een korte samenvatting zou geven van de resultaten van de laatste 4 jaar. Maar slechts op 20 minuten tijd. En jullie verstaan al, als we de uitgebreidheid van al de gegevens bekijken, dat dit voor onze onderzoeker een zeer moeilijke situatie was. En de oplossing was een website op internet te kunnen openen om alle onderzoeksresultaten te publiceren zodat het essentiële dan wel in 20 minuten kon worden meegedeeld. En dat lukte nog voor het symposium met honderden reacties internationaal en ook uit de Joodse gemeenschap.
4 dagen voor de toespraak kreeg ik van het comitato Papa Pacelli een website toebedeeld, dat was op de maandagmorgen. En daar hebben we dan op korte tijd 21 documenten op gezet. Laat ik zo zeggen, dus het zijn niet al de gegevens, het zijn alleen maar de samenvattingen van het eindresultaat. En de reacties waren heel interessant. Op 11 dagen tijd hadden we 100 internationale reacties van persbureaus, bloggers, kranten in 13 verschillende talen. De Hebreeën zelf hebben op 13 maart in Nederland een officieel antwoord gegeven in naam van de Hebreeuwse gemeenschap. En dat is een heel interessant antwoord. Ja. Ze hebben gedaan op Nederland, omdat ze meenden dat ik een Nederlander was, daar een van de reacties van die 100 had gezegd, Dominique Oversteins moet een Nederlander zijn, die spreekt Nederlands.
Diaken Dominique Oversteins besliste geen boek uit te geven, zoals de meeste onderzoekers hebben gedaan, omdat hij geen noodzaak voelt, zoals vele anderen, om ervan te kunnen leven. Voor degenen die het Italiaans machtig zijn, is het eenvoudigste om in Google in te tikken, Pio, daarna 12 in Romeinse cijfers, vervolgens 217 en Opera, Pio, 12, 2017 en Opera. Het is zijn bedoeling om zo snel mogelijk vertalingen te voorzien in het Engels en ook in het Nederlands. De reactie op de Nederlandse Joodse website kan u vinden op jonet.nl/Pius XII. Ik stel voor de nieuwste ontwikkelingen van de 3 laatste jaren kort te overlopen als een soort van samenvatting. Voor eerst het ontdekken van een nieuw klooster die Joden heeft verscholen. Zo komt men aan 4205 Joden die werden geholpen in de tot nu toe 235 gekende kloosters. Daarbij zijn de stellingen van de critici van Paus Pius XII definitief gevallen door te bewijzen dat het Vaticaan en Pius XII wel alles hebben gedaan wat mogelijk is om interventies te organiseren om gearresteerde Joden vrij te krijgen voor ze werden gedeporteerd en vergast in Auschwitz. Even ter herinnering, op 16 oktober 1943 had de grote razzia plaats in Rome.
Nu was ook de activiteit van Pius XII voor het verbergen van de Hebreërs voor 16 oktober. Vorige keer zaten 43 kloosters, is het nu gestegen tot 49 kloosters. Dus die tendens gaat voortdurend verder. We konden een nieuw klooster identificeren dat tijdens de nazi-vervolging in Rome nog Hebreeën had geholpen. En zo komt het aantal op van 234 op 235, met een totaal van 4205 Hebreërs geholpen. Daarnaast vonden we nog over 23 andere kloosters nog nieuwe getuigenissen en informaties die ons nog meer nauwkeuriger laten berekenen wat er juist gebeurd is en begrijpen. Nu zitten aan 236 getuigenissen van interventies gevonden die Pius XII met zijn medewerkers heeft gedaan voor de gearresteerde, gedeporteerde Hebreërs, Romeinse Hebreërs te helpen.
Wat nu ook duidelijk kan weerlegd worden, zijn de beschuldiging dat Eugenio Pacelli als nuncius in Duitsland, dus de latere Paus Pius XII, nooit Hitler en het nazisme zou hebben veroordeeld. Hij zou zelfs vriend geweest zijn van Hitler, of toch zeker niet tegen het nazisme. Dit is nu zeer duidelijk weerlegd.
Blijkt nu een studie dat uit te wijzen heel eenvoudig het omgekeerde totaal. Er is een geweldige nieuwe informatie. En dat komt aan de hand van een boek dat onbekend was in de wereld, namelijk 44 publieke toespraken gehouden door Nuncius Pacelli in Duitsland, over heel Duitsland, waarin we dat kunnen terugvinden. En dat heeft gewoon alles omgedraaid.
Ook is nu zeker dat tussen de 250 en 300 Joden zouden gered geweest zijn, hadden twee Joodse leiders gesproken hebben en niet een bevel van hun opperrabijn hadden genegeerd, wat de diaken ons uitlegde in de vorige uitzending. En dit staat dan in scherp contrast met inderdaad ook het zwijgen van Pius XII, maar uit al de studies is nu helemaal duidelijk dat het, zoals de diaken ons uitlegde, een wijs zwijgen was. Een zwijgen om niet meer slachtoffers te maken. En trouwens hebben de studies vele toespraken naar boven gehaald waarin de paus wel in duidelijke taal, zowel als nuncius in Duitsland en als paus in Rome, het nazisme heeft veroordeeld en zelfs Hitler en het nazisme als een duivels geweld heeft bestempeld.
Pius XII is definitief vrij van zijn beschuldiging van zwijgen. Het wordt nu een wijs zwijgen tegen dramatisch zwijgen van de leiders van de Hebreeuwse gemeenschap, juist voor de razzia, met alle gevolgen van dien.
En daaruit kunnen we dan besluiten dat alle critici op de houding van deze paus een zware historische fout hebben gemaakt. Het is vandaag de dag eenduidig klaar dat Pius XII een paus was die Hitler en het nazisme heeft bestreden en alles heeft gedaan wat in de mogelijkheden lagen om Joden te helpen. Uiteindelijk zijn naar schatting de 60 tot 70.000 boeken en artikels te herschrijven. We gaan eerst luisteren naar een mooi lied en bekijken dan enkele reacties. Na het symposium dat werd gehouden in maart 2017 en op het verschijnen van de verslagen van de diaken op deze website. Shalom, shalom, Jerusalem. Peace be to you. When Messiah comes to take us home,
may his praise be found in you. Pray for peace, Jerusalem, city of our God. Their salvation was poured out for you. The atoning of the Lord. Once your streets were filled with joy, branches raised up high, shouting, "Blessed be the Holy One, Yeshua Adonai." Shalom, shalom, Jerusalem. Peace be to you. When Messiah comes to take us home, may his praise be found in you. My son, how my heart would thrill to hear you say, Messiah has come. Oh, my brothers, hear these words. May they pierce your soul. Turn again to worship Adonai. Mashiach, you will know. Shalom, shalom, Jerusalem. Peace be to you. When Messiah, may his praise be found in you. Shalom, shalom, Jerusalem. Peace be to you. When Messiah comes to take us home.
Zoals reeds vermeld was er de publicatie van de diaken in 2014 in de Osservatore Romano en een symposium begin maart 2017 in Rome over dit thema, waar onderzoeker diaken Oversteins een toespraak hield over de stand van zaken en tevens enkele dagen ervoor op een website zijn onderzoekingen publiceerde. De gegevens geef ik nogmaals op het einde van de uitzending. Hij had het naar het einde van het interview van augustus 2017 over de reacties op zijn onderzoek. Hij heeft het over enkele witte vlaggen. Even ter info, moket.it is de officiële website van de Italiaanse Joodse gemeenschap en jonet.nl van de Nederlandse gemeenschap.
Er zijn vier witte vlaggen te zien. Dat betekent van gewoon dat het argument is af, de studie wordt aangenomen, dat is in orde. Men kan nog spreken over details, maar de hoofdlijnen zijn aangenomen. En dat is interessant. En dat eerste is, dat komt uit de reactie, we hebben twee reacties gehad van Hebreeën, officieel. De eerste was van moket.it in Italië. Het was 1 uur ongeveer na de publicatie van Osservatore Romano, van al deze cijfermateriaal, waarbij dat ze aannamen de activiteit door Pius XII gedaan in die 8 maanden vervolging. Omdat ze wisten, al deze informatie is door hun gegevens afgedekt met zeer hoge afdekkingsgraad van 2/3 tot 99%. Dat is de eerste witte vlag die we hebben als argumentthema dat voorbij is, dat aangenomen is, officieel. Het is nog een keer bevestigd door de tweede reactie, officiële reactie van de Hebreeën, gedaan door Jonet.nl, overkoepelende orgaan van de Hebreeën van gans Nederland. Die hebben dan op 13 maart 2017 een officieel antwoord gegeven op de tweede publicatie die we hebben gedaan. Die hebben opnieuw herhaald, toegegeven, dus gewoon bevestigd, de activiteit van Pius XII gedaan in 8 maanden aangenomen. Dus de Hebreeuwse gemeenschap heeft dan bewust opnieuw bevestigd, toegegeven, namelijk dat ze toegeven dat inderdaad Pius XII heeft Hitler vervolgd. Dat is een zaak die is vroeger nog nooit zo toegegeven is. Nu de eerste keer zo toegegeven. Tweede is dat Pius Pacelli heeft inderdaad de razzia's en het vermoorden in de kampen veroordeeld met zijn kersttoespraak van 24 december 1942. Daar staat dat in, hebben ze nu officieel toegegeven, dat was inderdaad, klopt, wat er staat, hij heeft veroordeeld. En de derde witte vlag die men nu heeft gegeven, hij heeft gesproken ten voordele van Hebreeën.
Dus deze aanvaardingen, deze toegevingen van de resultaten van al deze onderzoekingen door de Joodse gemeenschap zijn een enorm bewijs van de juistheid van deze resultaten en betekenen enorm veel voor het vrijpleiten van paus Pius XII. De Joden zijn uiteindelijk de grootste slachtoffers geweest van Hitler en het nazisme.
We hebben bestudeerd geen tweedehands literatuur van de type van mijn kat heeft gedroomd of mijn grootmoeder heeft mij gezegd dat, maar we hebben gewoon bestudeerd hun eigen informatie van de Hebreeën, namelijk de getuigenissen, enkel de getuigenissen zonder één interpretatie, enkel getuigenissen van de overlevende Hebreeën en hun redders. En dat betekent dat we vaststellen nu dat deze studie van deze informatie blijkt in contradictie te staan, in tegenstelling te staan met wat de critici zeggen tegenover Pius XII.
Bijzonder op te merken zijn dus inderdaad de vele reacties op het verschijnen van de resultaten op de geopende website enkele dagen voor het symposium van maart 2017. Op 11 dagen tijd werd er melding van gedaan in 13 talen. Op zo'n 100-tal internetforums. Een maand na de publicatie kwamen er nog websites en forums bij, in het Engels en Italiaans, die zijn studie bestudeerden en het op een gedegen wijze verder doorgaven. En dat was de bedoeling van diaken Oversteins, aan iedereen, dus ook aan ons, de nodige argumenten bezorgen om Pius XII en de katholieke kerk te verdedigen. Wat uiteraard had meegeholpen was een uitzending 2 dagen na het symposium op Radio Vaticaan in het Italiaans en het Duits. Maar ook de grote media reageerde, zowel na de publicatie in 2014 als na het symposium van 2017. Zo was er een interview in het grote middagjournaal van het tv-station Rai Uno in maart 2014 en toen ook op romereport.com. Het ging vooral om de ontdekking dat het Vaticaan en Pius XII al heel veel hadden gedaan voor de grote razzia met het verbergen van de Joden.
Rai 1 maakt de melding van op 12 maart 2014 op het hoofdjournaal de middag van 1 uur. Ook mij geïnterviewd gevraagd, wat is nieuw aan die onderzoek? Ik heb heel eenvoudig gezegd, wat nieuw is die activiteit van 500 Hebreeërs geholpen voor de 16e in 43 kloosters beschermd door Pius XII. Dat is nieuw. Rome Report, dat is daar zo'n bepaalde groep van journalisten bij televisie in Rome. Die hebben dan in de namiddag mij daarover geïnterviewd. En die hebben dan daarvoor gemaakt in het Engelstalig gebied een kleine film op YouTube, ongeveer 3 minuten lang, over dit argument. De vooractiviteit op wereldwaarde, wat gewoon gloednieuws is in de totale discussie.
Hebt u internet? Ga op YouTube en tik in het Engels How Pius 12 Helpt Jews. Toch te vermelden is een documentaire gemaakt door Antonia Pilozio van 55 minuten over Pius 12, verschenen op de Italiaanse televisie Rai 3 Storia in januari 2016. Voornamelijk gecentreerd rond de periode vanaf de razzia. En daarbij werd de medewerking ingeroepen van diaken Oversteins. Maar hij wou vooral de periode ook voor de razzia in het licht stellen, omdat er toen veel nieuwe gegevens waren opgedoken, voornamelijk over het verbergen door Pius XII van Joden in kloosters.
Dan heb je daar Rai Tre Storia, januari 2016. Dus die hebben ook gevraagd van, Dominique, kun je ons meer helpen met, we willen maken een nieuwe documentaire van Pius XII. Heb ik dan gezegd van, kijk, wilt jij hebben dat uw film internationaal wordt aangezien als eindelijk een stap uit het oude naar een beetje stap voor het nieuwe? Moet je in een film, wanneer je begint over de razzia, niet spreken over 1 minuut wat erna wat daar gebeurt, maar wel over de vooractiviteit. En ze heeft het gedaan. Het wordt voorafgegaan met André Riccardi. Die was ook voor enkele jaren tevoren nog minister in Italië. Het is een geschiedkundige. En ook, hij is de stichter van San Egidio. En die toont documenten van hoe Pius XII die kloosters beschermde. Ook ervoor. Dan komt mijn bijdrage, wat ik daar gepubliceerd heb in Osto Romano. En dan wordt er nog afgeschermd en bevestigd, dit feit, door de Hebreeuwse FOA, Anna FOA, die nog bevestigt, het is zo. En dat is het centrum van die film. Dus technisch gezien, aan de inhoud is het gewoon een revolutie, die film. Zeer positief.
Over die documentaire komen we nog verrassend terug. Vooraleer we naar een volgend lied luisteren, overlopen we nog één interessante reactie van na het symposium van 2 maart 2017. 4 bischoppenconferenties uit de voormalige Oostbloklanden hebben deze informatie onmiddellijk opgenomen en verspreid. En het gaat over deze van Kroatië, Herzegovina, Roemenië, Servië en Tsjechië. En deze informatie was dringend welkom voor deze landen. Men kon nu eindelijk met concrete bewijzen aantonen hoe de valse informatie over Pius XII en de katholieke kerk, die constant werd benadrukt door de communistische leiders, een leugen was. Het toneelstuk uit de jaren 60 tegen Pius XII, Der Steltvertreter, werd er constant opgevoerd.
Het was opvallend dat bij de reacties na de publicatie op 2 maart, daar waren 4 bischopconferenties van Oost-Europa bij betrokken. Die gewoon direct overgenomen en verspreid overal, langs alle kanten, in hun conferentie. Waarom? Het was dus bekend dat een stuk van Hooghoed, van de Steltvertreter, werd in het Oostblok verplicht, werd gezegd, 1 keer per jaar opgevoerd, voor indoctrinatie, hoe slecht de kerk was. En ik vermoed dat in deze 4 bischopconferenties daar nog personen zijn die zich nog konden herinneren wat dat boek betekende en nu de kerk eindelijk het antwoord kan geven op wat ze daar hebben moeten incasseren. Thank you.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars, een belangrijke vraag die nog gesteld moet worden. Wat kunnen we nu nog verwachten in de toekomst van nog meer gegevens uit deze dramatische periode? En het antwoord zijn de Vaticaanse archieven die nog gaan vrijkomen. Een deel was reeds vrijgekomen begin jaren 80 van de vorige eeuw door een uitzonderlijke maatregel van paus Paulus VI. Maar eerst de vraag, waarom duurt dat zo lang voor die archieven vrij worden gegeven?
Er zijn twee redenen. De eerste reden is dat, als je gaat kijken naar de documenten die al geopend zijn, zie je daar dat er wordt geen enkele naam vrijgegeven van een persoon die op de lijst staat. En dat heeft te doen met zogenaamde bescherming van levenden. Dat die als het ware dus gewoon niet direct kunnen gecompromitteerd worden met wat in die document staat. Dat is één zaak. Het heeft voordelen, maar op dit ogenblik valt het voor ons als nadeel om de namen kennen, waar we nog beter geholpen worden. Op dit ogenblik is dat nadeel. Dat is de strategie van ieder archief. Bijvoorbeeld 70 jaar heeft het Vaticaan gesteld. Mogen de documenten ingelezen worden na de dood van een paus? En dat is omdat zeker alle personen die erin vermeld zijn, gestorven zijn. Okay. Dat is de eerste zaak. Daarvan is dan Paulus VI van afgestapt en heeft dan een commissie samengesteld om al te gaan kijken 3000 belangrijke documenten, ondanks alles te publiceren om te bewijzen hoe Pius XII geholpen heeft uit de documenten. Maar daar vind je geen directe namen in, of zeer weinig.
En tenslotte is er een bijkomende reden, omdat het om een lange periode gaat, van 2 maart 1939 tot 9 oktober 1958, dus bijna 20 jaar pontificaat van Paus Pius XII. En dat betekent miljoenen documenten die moeten worden opgeslagen. Men is ook nog aan het overleggen om eventueel partieel reeds een deel vrij te geven, daar de periode van de Tweede Wereldoorlog reeds klaar is. En zo komen we aan de grote vraag. Wat kunnen we nog verwachten van deze archieven? Alleszins bestaan er nog lijsten van de Joden die werden geholpen, maar vooral dan met de vermelding van de namen en alle gegevens enzovoort. En kardinaal Bertoni tilde reeds een tipje van de sluier op met het tonen van 2 boeken.
We hebben bijvoorbeeld 2 boeken gezien. Dat zijn de notulen, het schrijven van een secretaris. Ieder boek is ongeveer 1 maand groot, tijd wat hij afdekt. En daar beschrijft dan de privaatsecretaris van een paus ieder uur van de dag met wat is die paus bezig. En in dat boek is ons al getoond, Bertoni, in die tijd was hij staatssecretaris, en hij publiek dat getoond voor 100 journalisten internationaal in Rome aan het Capitool, 7 juni 2006, 7 geloof ik was dat. Hij zei van, kijk, hier kunt je lezen, Pius XII verstopt deze Hebreeuwse familie met die samenstelling, met die namen, van vader, moeder en kinderen, in dat klooster op dat adres in Rome. En zo staan er 200 getuigenissen van in, waarbij we de inhoud nog moeten klassificeren, weten dat ze bestaan. Alleen maar die 2 boeken, nog niet sprekende van die andere boeken die bestaan. En die 200 zijn zo beduidend, omdat die bevestigen alleen nog maar dat inderdaad Pius XII voor de 16e heeft inderdaad die kloosters bewust laten openen of geopend en die breer echter ingestopt en beschermd. En nog een ander argument wat interessant is, dat is De ganse activiteit van de Lazem, wat daar ligt, in het Vaticaan, zal nog bevestigen hoe Pius het ware de Hebreeën financieel heeft geholpen voor de 16e ter tijde en daarna.
De organisatie de Lazem poogde Joden te doen vluchten uit Italië en werd daarbij actief geholpen door de katholieke kerk. Maar dankzij de resultaten die nu reeds bestaan van alle onderzoekingen, hebben we al een betrouwbaar beeld van wat er te verwachten is van deze Vaticaanse archieven. Zij zullen enkel bevestigen wat we nu al weten. In de toekomst komen zeker nog symposia, besluit diaken Dominique Oversteins.
Dankzij deze resultaten van de studie we een betrouwbaar beeld kunnen vormen wat ons wacht in de geheime archieven van het Vaticaan. En dat is interessant, zo kunnen we dan die ganse problemen die Pius het ware heeft gezweven, afsluiten als zijnde gewoon nog een laatste gegeven uit de Koude Oorlog. Propaganda, puur propaganda, die nu gewoon definitief ontmaskerd is. Geschiedkundig gewoon totaal gewoon geclasseerd. Het is gewoon puur propaganda van de Koude Oorlog. Definitief afgesloten. Oké.
Beste vrienden, stilaan komen we aan het einde van deze lange reportage. De diaken sprak over de Koude Oorlog. Het was een periode na Wereldoorlog II van een gewapende vrede tussen de communistische en de kapitalistische wereld in de tweede helft van de 20e eeuw. Het kapitalistisch-westerse blok, geleid door de Verenigde Staten, en de communisten stonden voornamelijk onder leiding van de Sovjet-Unie of waren verbonden met communistisch China. Dus ook een periode van ideologieën. Denken we ook maar aan de 60er jaren met de linkse stromingen tegen al wat gezag en vooral kerk was. Uiteindelijk nog vandaag de dag. En onze diaken wou toch even terugkeren naar het begin van de reportage, waar we het hadden over hoe de paus na de oorlog volop werd geprezen, ook door de hoogste Joodse leiders, en dan plots, in de jaren 60, na een lasterend theaterstuk, alom werd verguisd en bedekt met vele beschuldigingen. Deze beschuldigingen zijn dus historisch totaal ongegrond bewezen. Dus zat daar meer achter. Het louter bekladden van paus en kerk. De diaken had het daar straks over een documentaire, verschenen op de RAI in januari 2016, waaraan hij zelf meewerkte. Een zeer mooie documentaire, maar uitgenomen de laatste 5 minuten, een natrap naar paus Pius XII.
Die eerste 55 minuten zijn geweldig. Dat is gewoon bijna een zaligsprekingsproces. Technisch first class, goed gedaan. En dan komt er plots op de laatste 5 minuten de commentaar van de film door Paolo Mieli. Die heeft die film gesponsord. Die zegt dan, maar ze wisten niet dat Pius XII was een vriend van Hitler. Pius XII was voor het nazisme. Pius XII heeft niets gedaan voor de gearresteerde gedeporteerden. Pius XII was niet geliefd door het volk. En dan gaat die man weg. Zo wordt die film gecommentarieerd. Hoe komt het dat de kerk, dat ze zo lang daar zo geïntimideerd werden door dit probleem van Pius XII en het zwijgen van de kerk?
En zo komt diaken Dominique Oversteins bij de kern van gans deze problematiek.
Wat is daar gebeurd? Pius XII, laten we zo zeggen, is een paus die hoog geliefd was, bekend door het gans volk, hoog geëerd, zijn leven lang. Men vindt daar aan alle kanten informatiearchieven over hoe die paus geëerd, geliefd werd en gewoon ook bekend was en bemind. vanaf priester tot en met bisschop, tot en met kardinaal, tot en met paus. Van het begin tot het einde van zijn leven. En de Hebreeën hebben hem voortdurend bedankt voor het begin van de Tweede Wereldoorlog, voor zijn hulp aan Hebreeën, tijdens en erna. Daar vinden we honderden voorbeelden van internationaal. Dus het volgende gebeurt, het stuk van de stelvertreter, dus dat betekent de plaatsvervanger, de vicarius kunnen we zeggen. Het gaat over de paus, stelvertreter, dus plaatsvervanger van Christus. Dat is een theaterstuk geschreven door Hooghoed. Hij had een stuk gemaakt van 8 uren. En is dan in Moskou door een bepaalde persoon herleid tot 2 uren. Dat betekent dat de hoofdmotor van deze zaak is Koude Oorlog, propaganda, Moskou. En wordt het eens verspreid in de vorm van een theaterstuk, als het spel. En dan krijg je daar zo'n totaal, als je nagaat, 16.000 boeken en artikelen voor dit onderwerp, steunen op dit fundament, deze redenering. Namelijk, hij heeft niets gedaan voor de 16e, voor de Hebreeën te helpen. Hij zweeg, daarom is hij niet tegen Hitler, daarom is hij niet tegen het nazisme-ideologie, daardoor is hij iemand die vriend is van de nazi, en daarom is hij ook niet voor de Hebreeën. En dit hier was dan het basisfundament waarop dat zij dan hun boeken erna konden schrijven.
En alzo in een eerste fase werden boeken geschreven vertrekkend van het toneelstuk uit 1963, Der Stelvertreder, van Rolf Hooghoed, gemanipuleerd vanuit Moskou en verspreid door de linkse pers in deze periode van Koude Oorlog en linkse revolutiejaren. Gevolg alle positieve boeken en publicaties over kerk en paus tijdens de Tweede Wereldoorlog werden naar de prullenmand verwezen en door velen vernietigd. Zo verdween een massa aan informatie uit de media om een antwoord te bieden aan de afbraak van deze paus. En dan volgde de tweede fase, een herschrijven van een deformatie over paus Pius XII. Dus de twee grote slogans. Vanuit dat theaterstuk, Pius XII heeft niets gedaan om Joden te helpen en hij heeft steeds gezwegen, werden de basis voor tienduizenden boeken en publicaties tussen 1960 en 1999. Maar, ik herhaal het, door de duidelijke bewijzen die we nu hebben van het tegendeel, zijn al deze werken gedeclasseerd.
En daarmee is de zaak dan gewoon afgesloten, omdat we kunnen nu zeggen, heel eenvoudig, die 60.000 boeken staan in contradictie met, heel eenvoudig, de getuigenissen van de overlevende Hebreeër en redder met wat er gebeurd is. En hierbij is de zaak opgelost. Pius XII is daar totaal vrij. En de kerk is vrij van alle beschuldigingen die daar werden gedaan. Proficiat, Pius XII.
Zo, beste vrienden, dus proficiat, Pius 12 en inderdaad, ik neem nog enkele cijfers op basis van het onderzoek met de stand op 10 mei 2017. 9.975 Joden verbleven in Rome. 1.697 werden vermoord. 236 interventies werden er verricht om gearresteerden vrij te krijgen. 495 overleefden in de bergdorpen rond Rome. 1680 overleefden in privaatwoningen, vooral door de Lazem, waarvan we weten dat ze nauw samenwerkte met de katholieke kerk. 1324 overleefden in andere private woningen van Romeinse vrienden. 160 overleefden in Vaticaanstad en Vaticaanse extraterritoriale gebieden. En dan vooral 4.205 Joden overleefden in de 235 kloosters. Men mag gerust spreken van een 6.381 overlevenden dankzij Pius de XII en zijn medewerkers. Beste vrienden luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van deze rijk gevulde reportage gebaseerd op de interviews met diaken Oversteins uit 2014 en 2017. Ik hoop dat het wat overzichtelijk is gebleven, maar dat toch de kern van de boodschap voldoende klaar en duidelijk was. Zeker is dat er nog een vervolg zal komen op deze reeks na het verschijnen van de archieven in maart 2020 en het bestuderen ervan. We kijken er al zeker naar uit. U kan deze uitzendingen op onze nieuwe website radiomaria.be op uw gemak herbeluisteren in de rubriek Programma's A tot Z en zo klikt u door naar de rots in de branding. Het blijft normaal onbeperkt in tijd bereikbaar. U kan dus ook al vele resultaten van de diaken terugvinden op het internet, zeker als u de Italiaanse taal machtig bent, maar het is de bedoeling in de toekomst ook vertalingen te voorzien in het Nederlands en het Engels, als ook later via Wikipedia. De diaken doet al deze onderzoekingen trouwens, zoals men zegt, pro deo. En de eenvoudigste weg is via Google en u tikt in Dominique, op het einde met IEK, en dan de familienaam Overstijns, Overstijns met E-Y. En als afsluiting van deze reeks wou de diaken absoluut de link leggen tussen Ons Lieve Vrouw van Fatima en Paus Pius XII. We vierden trouwens in 2017 de 100ste verjaardag van de verschijningen. En met dit mooie nawoord dank ik jullie zeer hartelijk voor het luisteren.
Pius XII is een Fatima-paus. Om te beginnen is hij bisschop gewijd op dezelfde dag en sommigen zeggen zelfs op hetzelfde uur als de verschijning zou hij bisschop zijn gewijd. De 13 mei 1917 in de Sixtijnse kapel in Rome. Het vieren van 25 jaar Fatima doet Pius XII een ganse wereld toewijden aan het onbevlekt hart van Maria. Dat Maria wil helpen dat in die tijd, denk eraan, we zijn 31 oktober 1942, in die tijd is het zo dat Hitler voortdurend heeft gewonnen. Alles is, zegt Pius XII, duister, duister, duister. En vraagt Maria, help ons eruit. En wat gebeurt er diezelfde dag s'avonds om 11 uur s'avonds? Dat ogenblik slagen voor de eerste keer erin de geallieerden in El Alamein in Egypte, generaal Rommel van de Duitsers daar te verslaan met een list. Het gevolg van de zaak is dat vanaf die dag tot aan het einde van de Tweede Wereldoorlog heeft Hitler vanaf dan voortdurend verloren. Churchill noemt deze dag in zijn dagboek wendepunt van de Tweede Wereldoorlog. S'morgens heeft Pius XII, het reren van Maria van Fatima, de wereld toegewijd aan het onbevlekt hart van Maria. Dan heeft Pius XII het feest ingevoerd van het onbevlekt hart van Maria op 4 juni 1944, het reren van Fatima. 6 jaar daarna doet hij het dogma verklaren van Maria is in hemel opgenomen en heeft 3 dagen ervoor, de donderdag ervoor, in de Vaticaanse tuinen 3 keer achter elkaar het zonnewonder gezien van Fatima. En 2 dagen na de dogmaverklaring opnieuw het zonnewonder van Fatima, 4 keer. Hij is gestorven op de 9e oktober, maar begraven op de 13e oktober. En dat is de laatste dag van Fatima. Dus een Fatima-paus. En mij schijnt, ik zou me niet van verbaasd zijn, als de heer van 100 jaar Fatima, daarom deze Pius XII gerehabiliteerd en vrijgesproken is.
Mag ik je zeer hartelijk bedanken om voor onze luisteraars tijd vrij te hebben gemaakt. Graag feliciteer ik u ook voor al uw inspanningen en laat ons hopen dat het proces voor zaligverklaring van deze paus er spoedig mag op volgen. Ik zou zeggen, het zou een mooie bekroning betekenen voor al uw werk. Dus zeer hartelijk dank en misschien nog eens een afspraak later voor een nieuwe update.
Sowieso.
Kreuzigt ihn, dann geb ich euch Barabbas frei. Wie der Sohn das Kreuz auf die Schultern lud, stand Maria voll Tränen dabei. Und der Weg der Schmerzen ging nach Gott.